Hoofdstuk 2. De slaap des lichaams. De slaap des lichaams is de nuchterheid van de ziel. Het sluiten der ogen, het waarachtige aanschouwen. Hermes Trismegistos. In verband met de vele belemmeringen die u de doorgang op het pad beletten, en ter verdieping en verlichting van uw inzicht hoe daaraan te ontstijgen, zouden wij u gaarne verbinden met een zeer oude wijsheid, waarvan de oorsprong in de nevelen van het verleden verborgen ligt. Wij bedoelen de wijsheid van de Upanishads. Zij bestonden reeds voor de oude Hindoe-volkeren de landen van de Indus veroverden en zijn tot op het innigst verbonden met de hermetische wijsheid. De woordverbinding Upanishad betekent de ontsluiering van verborgen geestelijke kennis, opdat aldus de onwetendheid kan worden overwonnen. Zij die de Upanishads willen lezen en verstaan, hebben dus een sleutel nodig, met behulp waarvan het verborgene opengaat. Wat zou die sleutel anders kunnen zijn dan de ziel, dan het bezit van nieuwe zielenkwaliteit? De wijsheid der Upanishads is dan ook alleen bestemd voor hen die, staande op het pad van zielengeboorte, de belemmeringen op dit pad zoeken te neutraliseren. Wij laten thans een klein gedeelte volgen van een der machtigste Upanishads. Na zich vermeid te hebben in de waaktoestand van de ziel en goed en kwaad te hebben gezien, haast hij zich naar de plaats van intree en begin, naar het droomleven terug. Zoals een adelaar, na in de ruimte te hebben rondgezworven, moede wordt, zijn vleugels toevouwt en naar zijn nest terugzinkt, zo haast zich ook het wezen van de ziel naar die staat terug waar hij, in slaap, niet langer meer begeerten voedt, noch dromen ziet. De mens heeft aderen die hita heten, klein als een haar, in duizendsten verdeeld, vol wit en blauw en geel en groen en rood. Wanneer er mensen hem schijnen te doden, wanneer zij hem lijken te overweldigen, wanneer een olifant hem schijnt te vervolgen, wanneer hij in een afgrond stort, dan verbeeldt hij zich in onwetendheid zelf de verschrikking die hij bij het waken ziet. Wanneer hij zich verbeeldt dat hij in het onaantastbaar goddelijke staat, eerst dan is hij in zijn hoogste wereld. Hem volgt geen goed, hem volgt geen kwaad, want hij is dan uitgevaren boven alle kommer des harten. Terwijl hij daar niet ziet, ziet hij waarlijk, ofschoon hij niet ziet, want er is geen einde aan het zien van de ziener, door diens onvergankelijkheid. De vorderende leerling in de gnostieke mysteriën, die naar de nieuwe zielestaat herboren is en zo tot een dubbelwezen is geworden, enerzijds zielemens, anderzijds verkerend in de staat der natuurgeboorte, dient van deze toestand van zijn het juiste profijt te trekken. Krachtens zijn zielestaat is hij volledig bij machte aan de gevaren van de stormen van de zenuweten te ontkomen. Immers, de zielgeborene heeft de genade ontvangen dat de slaap zijns lichaams het wakker zijn van de ziel kan beduiden. Het is zeker dat de zielvolle mens, die zich in volle zelfovergave aan het levende lichaam van de gnosis wijdt, een groot deel van de nacht mag doorbrengen in het nieuwe astrale veld van de school. Dat is zijn hoogste wereld. In de sereniteit van dit veld doet de zielemens kracht en kennis op om zijn weg te gaan en zijn taak te verrichten, wanneer hij na enige uren weer terug zal moeten keren naar het zo begoochelingsvolle leven in de natuur des doods, gehuld en gevangen in zijn natuurgeboren mantel. De bedoeling van het nachtelijke verblijf van de ziel in het nieuwe astrale veld van de school, in het gouden hoofd van het levende lichaam, is grote begoocheling en verwarring van de komende uren in het waaklichaam geheel en al te leren kennen en dus volkomen objectief te kunnen bestuderen, zodat zij er niet meer door geslachtofferd zal worden. Aldus worden voor de zielgeborenen de levensverhoudingen totaal omgewend. Tot waakleven wordt voor hem de nuchterheid van de ziel, het wakker zijn van de ziel, terwijl de dagelijkse gang in het lichaam hem tot een droomleven wordt. Daarom getuigen de Upanishads, na zich vermeid te hebben in de waaktoestand van de ziel en goed en kwaad te hebben gezien, haast hij zich naar de plaats van intree en begin, naar het droomleven, de dagelijkse gang in het lichaam, terug. Het is duidelijk dat, zoals de adelaar op een gegeven moment gaat verlangen naar zijn nest, ook de ziel naar de spoedige terugkeer tot haar ware rustplaats hunkert. Doch deze terugkeer tot het waarachtige dagelijkse zielentehuis is geheel afhankelijk van het gedrag van de ziel in het begoochelingslichaam. In het begoochelingslichaam teruggekomen, wordt de ziel onmiddellijk en op zeer intieme wijze geconfronteerd met de zenuweter, met de archeus, de karmische stromen in het zenuwfluïde. De ziel daalt namelijk in het natuurgeboren lichaam af via een van de hoofdzenuwen en staat in volkomen ontwaakte toestand centraal in het hoofd- en hartheiligdom. Een inniger binding tussen de ziel enerzijds en de archeus anderzijds kan men zich dus moeilijk voorstellen. Daarom staat er: de mens heeft aderen, die hita heten, klein als een haar, in duizendsten verdeeld, vol wit en blauw en geel en groen en rood. De zenuweter vertoont namelijk alle spectrale kleuren, geheel in overeenstemming met de gemoedsgesteldheid, gedachten, wilswerkingen en begeerten, waarbij dan meestal één der kleuren domineert als een karmische oertoon. In deze zee van zenuweten, in deze poel van het verleden, daalt de ziel 's morgens bij het ontwaken af. Is het dan een wonder dat de zieloze mens en de zielzwakke mens de speelbal worden van de zenuweten? En is het geen genade dat de zielgeboren mens de gelegenheid ontvangt iedere dag opnieuw aan alle gevaren te ontkomen? De wijze waarop die mogelijkheid zich ontwikkelt, zullen wij u nu verduidelijken. U moet dan weten dat iedere toegewijde zielgeboren leerling gedurende de nacht, als het natuurgeboren lichaam slaapt, met de ziel enige uren, langer of korter, mag verblijven in het hoogste aanzicht van het levende lichaam, het gouden hoofd. Om te verstaan wat daar geschiedt, dient u allereerst te beseffen wat de ziel eigenlijk is. Gewoonlijk zeggen wij dat de ziel de ontwaakte roos des harten is. Men kan echter een dergelijke uitspraak wel gebruiken als aanduiding, doch niet als omschrijving. De roos, of het oeratoom, is het in het hart van iedere microcosmos sluimerende latente beginsel van de ware oorspronkelijke mens. Daarom spreekt het vanzelf dat de roos zevenvoudig zal zijn, zeven aanzichten zal bezitten en zeven elementaire behoeften moet bezitten, dus zeven noden zal kennen. Het levende lichaam van een gnostieke broederschap, van een gnostieke mysterieschool, zal dan ook absoluut moeten beantwoorden aan de zeven stofaanzichten van de zielenwereld. Immers, wil de roos bloeien, dan dient zij zevenvoudig te worden gevoed. Wanneer de rozenknop in uw wezenheid, in de koesterende straling van de drie ideatie-energieën van het levende lichaam, haar kelkbladen heeft geopend, dan is en wordt het voor haar noodzakelijk dat zij ook wordt gespijzigd met de vier andere spijzen, namelijk met de reine denkstof, de zuivere astrale substantie, de oorspronkelijke eters en ook reeds met het universele stofaanzicht. Wanneer de mogelijkheid bestaat de ziel aldus zevenvoudig te laden, kan de zielenvoertuigelijkheid als openbaring later geen problemen meer opleveren. Dat wordt slechts een kwestie van tijd. En versta dat goed, een kwestie van het teniet doen, het teniet gaan van de weerstanden van de Archeus. Besef daarom de sprakeloosmakende genade van het feit dat u zich in zulk een levend lichaam mag bevinden. En versta toch de reden waarom u steeds maar weer wordt toegeroepen u in volledige zelfovergave aan dat levende lichaam te wijden. Een kind zal kunnen begrijpen dat dit voorwaarde is. Alleen in die volkomen harmonie en vereniging tussen de roos der ziel en het levende lichaam zal het magnetische zoeken van de ziel en het magnetische trekken van het gouden hoofd de voorwaarden scheppen voor het verblijf van de ziel gedurende enkele uren van het etmaal in het innerlijke heiligdom van de school. De poorten van dit heiligdom staan wijd open voor u allen. Iedereen kan binnengaan die de voorwaarden vervult. Nu kunnen wij benaderen wat er gedurende het nachtelijke verblijf van de ziel in het gouden hoofd geschiedt. Als de ziel het innerlijke heiligdom van de school binnengetreden is, is zij door middel van een fluidische draad met het stelsel van de natuurgeboorte en met de microcosmos verbonden. Daardoor ontvangt zij, in haar eigen zielenwereld ademend, tegelijkertijd een panoramisch beeld van de gehele levensstaat van de natuurgeborene met wie zij verbonden is. Zij ziet diens problemen, de diverse situaties waarin hij zich bevindt, de hoedanigheid van de betrokken Archeus enzovoort. De ziel heeft het hoogste belang bij deze kennis. Zij is ten zeerste bij dit inzicht geïnteresseerd, want zij is het die de natuurgeboren persoonlijkheid, indien deze haar althans de leiding van het leven overdraagt, op het pad van transfiguratie zal dienen te besturen en te helpen, opdat eenmaal het gehele stelsel zijn kruisgang tot een goed einde zal kunnen voeren. Daarom, indien een leerling zijn Archeus aan de vredestaat heeft overgegeven en afgedaald is tot de stilte, komt er in zijn leven, en luister nu goed, een moment dat tijdens het dagleven van de natuurgeborene, waarin de ziel dus weer verzonken ligt in het vlees, een zeer krachtige leiding, een krachtig initiatief van de ziel over de gewone sterveling kan worden uitgeoefend. In het sterfelijke leven zijn begoocheling en waan, de onwerkelijkheid, de signaturen. Daarom zal de betrokken leerling, als de ziel niet vrij is, nog niet vrijgemaakt is, bij herhaling door begoocheling, waan en onwerkelijkheid worden geslachtofferd. Daarom verklaren de Upanishads dat er vele mensen zijn die hem zoeken te doden. Dat er dan een olifant is die hem schijnt te vervolgen en een afgrond waarin hij stort. Dan verbeeldt hij zich in onwerkelijkheid al die verschrikkingen te ondergaan, omdat de waan zich in zijn zogenaamd wakker zijn zo aan hem voordoet. Doch wanneer, onder de leiding en de suggestie van de ziel, de mens zijn weg gaat van wieg tot graf in de absolute overtuiging: niets kan mij geschieden zonder de wil van mijn hemelse Vader, ik sta, naar het woord van de Upanishads, in het onaantastbaar goddelijke, dan is hij, hoe dan ook en waar dan ook, letterlijk in de wereld van de bevrijdende levensstaat. Hem volgt dan geen goed meer en geen kwaad, want hij is ontstegen aan alle kommer des harten. Hij heeft de dood overwonnen, want er is geen einde aan het zien van de ziener, door de onvergankelijkheid van de alles doorstralende, alles doorkruisende, alles overwinnende ziel.